Ik wil u vragen om wat Bert net uitgesproken heeft nog even vast te houden. Voor mij was het de bevestiging die ik wel nodig had om te vertellen wat ik wilde vertellen. Dus Bert, dank je wel voor wat je gezegd hebt. We moeten natuurlijk de Heer danken voor wat hij doet. Maar hij gebruikt ook mensen. Ik wil het vandaag met u hebben over het vervolg van vorige week. Vorige week had Willem een heel prachtig woord uitgesproken. En daar kwam ook iets vooraf. En ik geloof ook dat het, ik weet niet waar dat vandaan komt, iemand had iets op een briefje geschreven, ik weet niet eens wie het is. En er stond op, stop met je te verstoppen, want je mag er zijn. Dat ging over dat vogeltje. Als je het niet gehoord hebt, luister dat nog even op de website. Het is de moeite waard. En daar wil ik eigenlijk nogmaals op doorgaan. Tegelijkertijd is dit natuurlijk ook mijn kans om een kerstpreek te houden. Dus het moet ook wel iets met de kerst te maken hebben. En Janet was heel goed begonnen met dingen die ik hier ook heb staan. Ik proef dat de Heer wil zeggen dat we eens nu aan moeten denken over genade en barmhartigheid. En ik begin in Exodus 33. Ik heb geen PowerPoint slides vandaag, want dan kan ik heel flexibel zelf bedenken wat ik op dat moment wil doen. Ik zit niet vast aan enige kapstok. Ik heb natuurlijk wel wat notities. Exodus 33 vers 18. Dat is het stuk waar Mozes op de berg staat. En waar die vraagt, Heer, mag ik uw aangezicht zien? Mag ik u zien? Laat mij uw majesteit zien. Dat is wat hij vraagt. Vers 18. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. En hij antwoordde, dat is de Heer. Ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Als iemand zich toch zo voorstelt. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Dan hebben die twee dingen wel heel erg veel te maken met het karakter van God. Het karakter van de Heer laat zich dus omschrijven door genade en barmhartig zijn. Genade schenken en barmhartig zijn. Genade, dat kennen we allemaal heel goed, want daar hebben we het best vaak over. Genade, dat is, de Heer trekt zich naar je toe. Je mag bij mij zijn. Stop met je te verstoppen, zoals vorige week. Je mag er zijn, kom uit de schaduw. Maar wat ik wil toevoegen, is het aspect barmhartigheid. Best een woord wat niet zo heel vaak gebruikt wordt. Ja, als je zegt barmhartig, dan denkt iedereen gelijk, oh, barmhartig Samaritaan. Zonder school hebben we dat goed geleerd. Maar dat het zo belangrijk is, als de Heer zich voorstelt dat hij dat uitroept, dat hij dat zegt tegen Mozes, dan moet er meer zijn. Barmhartigheid is erbarmen tonen. Medelijden hebben met mensen die in de prut zitten. Zich ontfermen over mensen die in de prut zitten. Hulp en ondersteuning bieden. Heeft vooral veel te maken met liefde. Waar genade eigenlijk is dat de Heer zich naar je toe trekt, is het bij barmhartigheid zo dat hij naar je toe komt. Als je denkt aan de barmhartige Samaritaan, die reed op zijn rijdier en die reikte naar beneden, naar die man die in de prut lag. Hij kwam naar beneden. Kerst gaat ook heel erg over barmhartigheid. De Heer kwam zelf naar beneden, naar ons die in de put zaten. Als je het goed leest, Lucas 1, en Janet was al goed begonnen, dan lees je daar ook een aantal stukken op waar barmhartigheid voorkomt. Maria die zegt, hij trekt zich het lot van Israël zijn dienaar aan, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Zacharias, de vader van Johannes de Doper, die zei bij de geboorte van zijn zoon, Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. En verderop zegt hij, zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid zal het stralende licht uit de hemel, Janet, over ons opgaan en verschijnen aan alle die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God. De barmhartigheid van onze God werd geuit door de Heer aan Israël. Doordat hij zijn zoon Jezus als mens geboren liet worden. Dat is het kerstverhaal. Het begint met barmhartigheid. Wij zitten op aarde. En denk je nu echt dat de Heer zijn zoon zou gestuurd hebben als het niet nodig was? Dat hij zich barmhartig had getoond dat het als het niet nodig was? Het was de hoogste tijd. Israël had zijn redder nodig. Kerst gaat ook heel erg over Israël. Daar heb ik het vrijdag op de jeugd over gehad. Als die engelen zingen, ere aan God in de hoogste hemel. De engelen, die zitten al in de hemelsferen. En er is nog een laagje boven. Dat is waar God zelf is. Waar God zelf ook nog alleen kan zijn. Waar geen engelen komen. In de hoogste hemelen. Wij vinden engelen al hemels en hoog. Maar God is nog veel hoger. En wij zitten nog veel lager. In de prut. Want het was nodig dat hij hier kwam. En vervolgens zingen de engelen vrede op aarde. Ook dat is nog niet gebeurd. De prins van de vredevorst, is wel geboren, maar zijn koninkrijk was nog niet opgericht. Dat gaat nog gebeuren. En het laatste stukje, in de mensen een welbehagen, heeft weer te maken met barmhartigheid. Als je dat in het Engels leest, dan is het goodwill towards men. Daar zit ook die richting in. Dat God zijn liefde uit naar de mens. Vanuit de allerhoogste hemel tot in de diepste prut reikt de barmhartigheid van de Heer. En hij heeft zijn zoon gestuurd en laten geboren worden diep in de prut van Israël. Die barmhartigheid, als het dan voor Israël was, zo staat het letterlijk in Lucas. Hoe komen wij dan ooit in het plaatje? Nou, gelukkig heeft de Heer dat aan Paulus laten zien. En ik wil een aantal aspecten vanochtend benadrukken hoe barmhartigheid van de Heer te maken heeft met wie wij zijn. In Romeinen 11, vers 28, zal ik lezen over hoe wij een volk zijn geworden dankzij Gods barmhartigheid. Zij, Israël, zijn Gods vijanden. Ik lees in vers 28. Opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd. Maar God blijft hen liefhebben, omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat nooit ongedaan. Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden, zo zijn zij nu ongehoorzaam door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Dat lijkt wel bijna een toverspreuk. Het is een ontzettend ingewikkelde zin. Ik ga hem in tweeën, vers 30 in tweeën doen, vers 30, 31. Zoals u, dat zijn wij, God eens ongehoorzaam waren. Zoals wij God ongehoorzaam waren. Maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden. Het is namelijk zo dat de redder die voor Israël kwam, die wezen ze af. En toen had God een plan B. Misschien was het wel zijn plan A. Hij had natuurlijk de redder beloofd aan Israël. Maar de focus kwam op de heidenen. Doordat Israël de redder afwees, zei God, nu ga ik mijzelf een nieuw volk vormen uit de heidenen. Door de ongehoorzaamheid van Israël wordt ons barmhartigheid getoond. En er staat verder nog achteraan dat uiteindelijk Israël door dezezelfde barmhartigheid die wij ondervonden hebben, dat ook zullen ondervinden. Ieder mens is uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Ongehoorzaamheid leidt tot de noodzaak aan de barmhartigheid van God. Iedereen zal uiteindelijk moeten kiezen voor Christus. Als de barmhartigheid van God zich uit in Christus, dan is er maar één redder. Dan is er maar één weg tot de Vader. En omdat iedereen ongehoorzaam is aan de Heer, kan Christus ook voor iedereen het offer zijn. Voor iedereen de oplossing zijn. Hij wil dat u zich de barmhartigheid van God laat overkomen. Jezus is niet naar de aarde gekomen voor anderen, maar voor mij. Ook voor u, voor iedereen. Schuif het niet op een ander af, van nee, het is voor hun. Het is voor iedereen. Romeinen 9, vers 23. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Hen heeft hij ook geroepen. Ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken. Zoals ook bij Hosea staat geschreven, wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. Wij stonden eigenlijk buitenspel. Ik zei vorige week tegen de jeugd, stel je nou voor dat engelenkoor aan een groep herders in Nederland was verschenen. Dat zou een ramp geweest zijn. Die gasten die hadden geen idee wat ze overkwam. Die engelen, dat hadden ze misschien wel begrepen. Het gezang hadden ze begrepen. Maar de boodschap, in Bethlehem is jullie redder geboren, daar hadden ze niets mee gekund. Ze verwachten helemaal geen redder. In Nederland werd geen redder verwacht. Dat gaat specifiek over Israël. Dat volk, daaraan werd de barmhartigheid getoond. Maar hier zegt de Heer over ons, dat wij het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid. En wat mijn volk niet was, Nederlanders, Roemenen, wat hebben we nog meer in de zaal? Ik weet het niet. Nou ja, Belgen hebben we misschien ook. Alles wat niet bij Israël hoort, daaruit zou de Heer zich nu een nieuw volk vormen. Het voorwerp van zijn barmhartigheid. Dus door die barmhartigheid aan die mensen allemaal betoont, als je dat aanneemt, dan hoor je ineens bij dat volk. Hij gaat een volk vormen. Barmhartigheid heeft elke keer weer te maken met de prut. Ik kan niet zeggen, ik heb geen barmhartigheid nodig. Want je bent zonder God, als je Jezus niet kent. Wij zaten diep in de prut voordat we de Heer kenden. En barmhartigheid trekt ons eruit. Hij komt naar ons toe in de prut met Kerstmis. En door genade trekt hij ons eruit. Hij maakt ons niet alleen een volk, hij maakt ons een koninkrijk van priesters. Het is niet zomaar afgelopen. Zo van, nou, ik heb jullie een volk gemaakt en nou, daar zal ik dan zuinig op zijn of zo. Er is meer. 1 Petrus 2. Kom ik wel een beetje in de buurt van wat Bert zei ook. 1 Petrus 2 vers 1. Ontdoe u dus van alles wat slecht is. Van alle bedrog en huichelarij. Alle afgunst, kwaadsprekerij en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, bij de levende steen die door mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u zelf ook gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Dat is de gemeente. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus wel gevallig zijn. In vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, maar nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel en nu wordt zijn ontferming u geschonken. Die ontferming, dat is weer die barmhartigheid. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods barmhartigheid u niet ten deel, maar nu wordt het u geschonken. Jezus kwam naar de aarde voor ons. Hij maakte een volk uit ons. Een geestelijke tempel, een priesterschap. Het gaat over de gemeente, niet de ark. De gemeente van alle gelovigen, iedereen die de Heilige Geest heeft ontvangen. Iedereen die Christus als zijn redder aanvaardt, die hoort allemaal bij elkaar. Ze zitten in verschillende gebouwen, verschillende landen. Bij elkaar zijn die een priesterschap, een tempel, om geestelijke offers te brengen aan God. Dat is een taak omhoog. Daar kom ik zo op terug. Koninkrijk van priesters, een heilige natie, dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen. Ook dat is een taak van datzelfde koninkrijk van priesters. Er is een taak omhoog, geestelijke offers brengen, en er is een taak naar de wereld. Er staat zelfs bij dat de reden is waarom hij dat volk gemaakt heeft. Hij heeft ons verworven om zijn grote daden te verkondigen. Het is gewoon het doel, het staat er. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van onze redder. De gemeente is een tempel. Je lichaam is ook een tempel. Tempel van de Heilige Geest. Staat in 1 Korinthe 6. Dat de gemeente een tempel is, staat hier. Wat zijn nou die geestelijke offers? Want die kosten wat. Een offer is niet gratis. Een offer heeft altijd de bedoeling dat het ergens waarde heeft. Als ik een offer breng en het kost niks, is dat dan een offer of is dat dan gewoon maar iets? Gift, ja. Ja, dat is dan een gift. Die zijn aftrekbaar, ja. Ja. Ja, dan wordt het gelijk al een beetje zakelijk, ja. En als ik dan jou wat geef, dan geef jij mij wat. Een offer is als ik niks terugkrijg. Als ik niks terug verwacht. Er zijn hele vervelende offers. Lijden om de naam van de Heer. Filippenzen 2 staat dat bijvoorbeeld. Je hoeft er niet op te zoeken, want er komt een heleboel langs. Daar staat, ook al zal mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde samen met u allen. Hier kan dus eigenlijk jouw leven, als je lijdt voor de naam van de Heer, een offer zijn. Je leven zelf, volgens Romeinen 12, moet ook een offer zijn. Stel uzelf als een levend, God, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst. Want dat is de ware eredienst. Als u een priester bent, dan moet u een eredienst verrichten. Dat doet u hier. Dat doet u thuis, in de binnenkamer. Maar als dit een tempel van de Heer is, dan hoort u dus hier te zijn. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Wauw. Komt het weer terug. Wees niet zoals de wereld, maar wees zoals de Heer u wil. Dat kost wat. Dat gaat niet vanzelf, dat is een offer. Volgende offer. Rechtvaardige daden en een onberispelijk leven. Staat in Jacobus. Voor God de Vader is alleen dit, reine, zuivere godsdienst. Godsdienst is wat priesters doen. Weduwen en wezen bijstaan in hun nood. En je in acht nemen voor de wereld. En onberispelijk zijn. Weer het in acht nemen voor de wereld. En onberispelijk zijn in de ogen van God. Verderop staat ook nog in de Bijbel dat je armen te eten moet geven, dorstigen te drinken, vreemdelingen opnemen, naakte kleden, zieken bezoeken en gevangenen bezoeken. Het zijn allemaal dingen, ja, doe je die voor jezelf of doe je die voor de Heer? Natuurlijk zie je die mensen die wat nodig hebben. Als je dan wat doet, doe je het voor eigen eer. Of doe je het door de barmhartigheid van de Heer ook aan andere mensen te betonen. Dat is eigenlijk wat het hier is. Wat jij ontvangen hebt van de Heer, geef dat door, die barmhartigheid. Een heel populair onderwerp, financiële offers, die zijn er ook. Daar hebben we het bijna nooit over. Filippenzen 4 staat, mij ontbreekt niets dankzij de gave die Epafroditus namens u gebracht heeft. Ze zijn een geurig en aangenaam offer dat God behaagt. Dus uw geld kan God behagen. Meer ga ik er niet over zeggen. Denk er eens over na. En als laatste, lofoffers. We hebben een liedje van lofoffers brengen wij aan u. En dat staat ook in de Bijbel. Hebreeën 13. Laten we met Jezus tussenkomt een dankoffer brengen aan God. Een huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. Allemaal dingen dat een priesterschap, wat u bent, als taak heeft. Naast het naar de wereld brengen van de boodschap. Verkondig wie u gered heeft. En dan ben je in eerste instantie dus dankzij barmhartigheid een volk geworden. Dankzij barmhartigheid priesters geworden met een taak. Er is nog iets wat gebeurd is dankzij barmhartigheid. Ik ben levend gemaakt omdat God barmhartig is. Dat staat in Efeze 2. Derde aspect. Efeze 2 vers 1. En het begint weer met de prut. Je ziet elke keer dat bij die teksten waar het gaat over die barmhartigheid, dat die prut daar vlak naast staat. Gelukkig staat er barmhartigheid, maar elke keer als je het woord barmhartig ziet, zie je ook genade. Het hoort bij elkaar. God komt naar beneden, dat is barmhartigheid. En hij trekt je uit de prut, dat is genade. Efeze 2. U was dood door de misstappen en zonden, waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Zie je, weer dat ongehoorzame waardoor God de barmhartigheid kan laten werken. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij vervolgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn. Net als ieder ander. Dat is wel belangrijk. Als je dat rijtje zo leest aan de bovenkant daar, die tekst. Dan bevind je je zo diep in de prut, dat je dus echt wel onder Gods toorn valt. Toch zit daar ook een andere kant aan. De barmhartigheid van God moet je niet buitenspel zetten. Ik kan dus hier ophouden met lezen en zeggen, oké, als je je laat beheersen door de wereldse begeerten en zelfzuchtige verlangens, dan sta je bloot aan Gods toorn. Dat is waar. Maar er is een uitweg. Er is redding. Vers 4. Omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons die dood waren door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. God is gelukkig ontzettend barmhartig. En hij heeft ons levend gemaakt. En er staat hier omdat hij dat gedaan heeft, omdat hij zo barmhartig is. Hij kwam zelf naar ons toe. Hij heeft zelf betaald met het offer. Hij heeft het zelf goed gemaakt, als dat geen barmhartigheid is. Ook bent u nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Jezus Christus. Die barmhartigheid trek je uit de put, maak je levend. En de genade is waar Jezus zegt, jij bent van mij. Jij hoort bij mij. Jij bent aan mij gegeven door mijn Vader. Niemand zal je uit mijn hand rukken. Je bent gered van het oordeel dankzij het bloed van Jezus. Daarnaast heb je een plaats in de hemelsferen. Net als Christus zelf. Een plaats in de hemelsferen. We zijn een volk. We zijn priesters geworden met taken. We zijn zelf zo veranderd door de barmhartigheid van God dat wij een plaats hebben gekregen in de hemelsferen. Je bent uit de dood opgewekt. Als je opnieuw geboren wordt, dan is er een nieuw leven begonnen. En toch loop je hier nog rond. En heb ik nog steeds dezelfde handen. Als je kijkt naar mijn uiterlijk, is er van voor en na mijn wedergeboorte, als je de jaren die dan voorbij zijn gegaan, even buiten beschouwing laat, weinig veranderd. Je zag niet zo van, die is opnieuw geboren. Maar toch weet ik zeker dat het gebeurd is. Er was een moment dat ik aan de binnenkant een plaats in de hemelsferen heb gekregen. Die er vroeger niet was. Vroeger zat ik alleen maar in de prut. Prut. En ik woelde mij in de prut. Net als een varken het heerlijk vindt in de prut. Ik wist niet beter. Totdat je tot de ontdekking komt dat God niks kan met prut. Hij wil je schoonwassen. Hij wil je eruit trekken. En hij kwam zelf naar beneden om te ervaren hoe het was. Hebreeën 2 vers 17. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broers en zusters. Dat gaat over Jezus. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn. Die verzoening bewerkt voor hun zonde. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij aan ieder die beproefd wordt bijstaan. Dus de aangelegenheden tussen God en ons, daar heb je een hoge priester tussen nodig. Maar wij hebben er eentje. Die weet precies hoe het is om mens te zijn, want hij kwam namelijk naar de aarde. Hij is baby geweest, kleuter, tiener, ja, puber zou ik bijna zeggen. Ja, hij is dat allemaal geweest, hij weet hoe het is. Hij weet hoe het is om beproefd te worden. Maar hij weet ook hoe het moet om daar niet aan toe te geven. En daarom, Hebreeën 4 vers 14, hebben wij nu een hooggeplaatste hoge priester die in de hemel is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Ik zal het nog een keer lezen, want ik raakte in de war. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dat verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genade, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Hier staat het weer bij elkaar. Elke keer is er weer barmhartigheid en genade. Dus we zijn eens uit de prut getrokken. Maar soms dan kun je jezelf wel weer eens in de prut terugzetten zelf. Waar je niet hoort. En dan staat hier, omdat je een plaats hebt in de hemelsferen, mag je bij de Heer komen. Je hebt een hoge priester. En wat doet hij? Die bemiddelt. In de zaken tussen God en de mens. Telkens als we hulp nodig hebben, is er barmhartigheid en genade. Het is dus niet zo dat het een Heer, trek mij maar op, is. Van, nou, Heer, wilt u mij eruit trekken? Nee, hij komt naar beneden. Hij voelt met je mee. Hij weet precies wat je fout gedaan hebt. Hij komt je er eerst uittrekken en zegt dan, nadat hij je schoongemaakt hebt, jij hoort bij mij. Elke keer is er weer barmhartigheid en genade bij Christus. Barmhartigheid en genade zijn de oplossing. Mocht je de Heer niet kennen, mocht je Jezus niet kennen, of als je redder hebben aangenomen, dan zul je zeggen van, nou, ja, maar ik zit hartstikke in de put. Ik zit met kettingen vast, ik kan hier helemaal niet uit. Hij wil je bevrijden. Daarvoor werd het kerst. Daarvoor werd het ook Pasen natuurlijk. Daarvoor kwam Christus naar de aarde. Hij wil alles wat fout zit tussen jou en God oplossen. Verstop je niet langer. Je hoeft alleen maar te zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor, dat u voor mij aan het kruis gehangen heeft en voor mij heeft betaald. Ik heb een probleem. Ik zit in de put. De Heer zal in barmhartigheid naar beneden komen. Hij zal met zijn krachten boeien verbreken. Als je hem niet kent, dan kan hij dat voor je doen. Er gebeurt nog meer. Hij zal in je hart komen wonen. En je zult veranderen, zoals ik net zei. Je wordt opnieuw geboren. Hij zal je genade schenken. Dat staat vast. Er is meer genade dan dat er zonde op de wereld kan zijn. Er is meer genade dan dat er ooit gezondigd kan worden. Kijk omhoog. En vestig je hoop op Jezus Christus, de redder van de wereld. Dat is waar kerst over gaat. Dat is voor als je hem niet kent. Maar nu wil ik jullie vragen om wakker te worden. Ik ben bijna aan het eind. Maar ik heb een zeer ernstig woord. Bert heeft het eigenlijk al een beetje uit de doeken gedaan. En het is iets waar ik zelf best flink mee geworsteld heb. En het is het gaat over een Bijbeltekst. En die Bijbeltekst die raakt mij altijd. Robert weet nu gelijk over welke tekst het gaat. Want ik kwam laatst op de fundamentencursus voor. En dat is een tekst. En als ik dat dan lees dan... Denk, hoe is het mogelijk dat Israël dat kon doen? Maar de Heer gaf er iets bij, een paar weken geleden. Want dan lees je die cursus door voordat je hem gaat geven. Of voordat je erbij zit, in dit geval deed Robert die avond. En de Heer gaf iets extra's. En ik heb het in eerste instantie op mezelf betrokken. Maar... ik heb heel sterk het gevoel dat dit ook een woord voor de gemeente is. En als ik je zeg, dan komt het harder aan, dat snap ik. Maar ik bedoel mezelf daar ook mee. Ik zal eerst die tekst voorlezen, het is een hele lap. Ik hoop dat je kan blijven zitten. Dat je niet wegrent. Ezechiël 8. In het zesde jaar, op de vijfde dag van deze zesde maand... toen ik in mijn huis zat met de oudste van Juda tegenover me, werd ik opnieuw gegrepen door de hand van God. Dit gaat over Ezechiël. Dit was wat ik zag, een gedaante als van vuur. Vanaf zijn lendenen leek het te zijn naar beneden toe, zag ik vuur. En naar boven toe een schittering, glanzend als wit goud. Hij strekte iets uit dat de vorm van een hand had en pakte me bij mijn haren beet. In dit goddelijk visioen tilde de geest me op tussen hemel en aarde en bracht me naar Jeruzalem, naar de ingang van de noordelijke binnenpoort, waar het afschuwelijke afgodsbeeld staat dat de woede van de Heer wekt. Daar zag ik de stralende verschijning van de God van Israël, zoals ik die ook in het dal had gezien. En hij zei tegen mij, mensenkind, kijk nu naar het noorden. En ik keek naar het noorden en ik zag daar buiten de poort een altaar staan. Het godenbeeld dat de woede van de Heer wekt, stond in de toegang. Mensenkind, zie je wat ze doen? Zie je hoe vreselijk het volk van Israël zich hier misdraagt en mij uit mijn eigen heiligdom verdrijft? Je zult nog meer gruwelijk zien. Hij bracht me naar de ingang van de tempelhof. In de muur was een gat. En hij zei tegen mijn mensenkind, kruip daar doorheen. Dat deed ik. En aan de andere kant kwam ik bij een deur. Ga naar binnen om te kijken naar de verschrikkelijke dingen die ze daar doen, zei hij. En toen ik binnen was en rondkeek, zag ik op de muren om me heen allerlei afbeeldingen van de afgoden van het volk van Israël. Van kruipende beesten en andere dieren, stuk voor stuk onrein. 70 oudsten van het volk van Israël, met in hun midden Jaazania, de zoon van Safan, stonden ervoor, ieder met zijn eigen wierookschaal in de hand, en er steeg een volk van wierook op. Hij vroeg me, heb je gezien, mensenkind, wat de oudsten van het volk van Israël doen, daar in het duister, in die zaal vol afbeeldingen? De Heer ziet ons niet, denken ze. De Heer heeft het land verlaten. Ik zal je nog meer van hun gruwelijke daden laten zien, zei hij. En hij bracht me naar de ingang van de noordelijke poort van de tempel van de Heer. Daar zaten vrouwen die rouwden om de god Tammuz. Heb je het gezien, mensenkind, vroeg hij mij. En nog gruwelijkere dingen zal ik je laten zien. Hij bracht me naar de binnenhof van de tempel van de Heer. Bij de ingang, tussen de voorhal en het altaar, stonden ongeveer 25 mannen. Ze stonden met hun rug naar de tempel, met hun gezicht naar het oosten. En ze bogen zich in aanbidding neer voor de zon. Heb je gezien, mensenkind? Vroeg hij mij. Al deze afgodendienst waaraan het volk van Juda zich overgeeft, is blijkbaar nog niet genoeg. Ze vullen het land met geweld. Ze beledigen mij steeds opnieuw. Zie hoe schaamteloos ze mij bespotten. Ik zal mijn woede op hun koelen. Ik zal geen medelijden tonen. Ik zal geen medelijden kennen, al roepen ze nog zo hard om mij. Ik zal niet naar hun luisteren. Deze tekst spreekt van wat Israël deed in hun tempel. Voordat ze weggevoerd werden. Voordat de heerlijkheid van de Heer voor altijd de tempel verliet. En de Heer zei tegen mij, wat zie ik als ik bij jou een gat in de muur maak? En jou een rondleiding door je eigen tempel geef? Heeft de Heer de plaats die hem toekomt in zijn heiligdom, waar jij priester bent, jouw leven? Of wordt hij verdreven en ingewisseld door andere dingen die veel belangrijker zijn? Denk niet dat de Heer het niet ziet. De Heer zegt, ik zie dingen die andere mensen niet zien. Ik zie je op je werk. Ben je altijd hetzelfde? Ben je echt? Drijf niet de spot met de Heer. Heb respect voor de Heer. Waar ben je als alle andere stenen van de tempel samenkomen om de Heer te dienen? Laat jij de Heer wachten? Moet ik alleen maar trouw zijn? Zegt de Heer. Ik wil hier duidelijk stellen dat het hier niet gaat om hele simpele dingen. Het gaat hier over hardnekkige zonden. Het gaat niet om waarover Paulus zegt, wat ik doe, dat doorzie ik niet. En wat ik doe, dat wil ik ook niet, want ik doe wat ik haat. Van ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. We gaan allemaal wel eens in de fout. Als je dan direct naar de Heer toe gaat, dat is niet waar dit over gaat. Hier gaat het over hardnekkige zaken. Hier gaat het om het niet willen. Je niet willen bekeren. De Heer spreekt ons allemaal aan. Mij, de gemeente, jullie persoonlijk en iedereen die hiernaar luistert. Op het niet willen veranderen. Wat gebeurt er in de tempel van ons leven? Er zijn hele ernstige gevolgen als wij niet echt zijn. Het gevolg kan zijn dat het mensen beschadigt die God nog niet kennen. Ze zullen zeggen, is dit het dan? Hoe kan dat nou bij elkaar horen? Als je niet echt bent. En je bent op het ene moment zo en op het andere moment zo. En dan sta je met je handen omhoog. En op je werk klopt er misschien niks van of thuis. Dan zullen mensen zeggen, is dat het dan? Ze zullen beschadigd raken en God de schuld geven. Die God, daar wil ik niks mee te maken hebben. Als dit aan de hand is, dan is er geen groei in je geloof. Dan blijft het maar zo een beetje sudderen. Dat is een heel ernstig gevolg. Want de Heer wil dat we elke dag veranderen. Maar wij blijven misschien elke dag in hetzelfde rondje doordraaien. Er is ook een constant gevoel van strijd, maar nooit overwinning. Als je dat kent, dan moet je eens goed nadenken. De ware geestelijke strijd is de strijd tegen de zonde. God is heilig. Er is niemand zo groot en machtig als Hij. Er is niemand zo hoog in de hemel als Hij. Vrees de Heer. Respecteer Hem. Negeer Hem niet. Hij verwacht dat je zijn priesterdienst niet verwaarloost. Breng geestelijke offers. Offer aan niemand anders, want het is afgoderij. Schaam je het evangelie niet. Mocht dit op jou van toepassing zijn, dan wil hij je helpen. Hij wil je overwinning schenken. Maar je moet zelf ophouden met de dingen die je niet moet doen. Daar helpt geen gebed tegen. We kunnen niet bidden met mensen van, Heer wil te zorgen dat ze ophouden met zondigen. Dat moet je echt zelf doen. Bekering is een beslissing. Kan wel heel moeilijk zijn. Die tekst zei, laten we zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. En jullie hebben daar allemaal toegang toe. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Kijk omhoog en vestig je hoop op Jezus Christus, de redder van de wereld. Dat is waar kerst over gaat. En laat deze kerstdagen niet zomaar voorbij gaan. Ik denk dat dit een woord van de Heer is. En wij als oudsten hebben er kort over gesproken. We begonnen over een ander onderwerp. Wij maken ons soms zo zorgen om sommigen van jullie. Maar we kunnen niet alles in de hand houden. Iedereen moet zelf geloven. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geestelijke gezondheid. Ik probeer jullie te voeden, maar je moet zelf kauwen. Je moet zelf eten. De Heer laat je groeien. Niet de oudste en niet de gemeente. Richt je op Jezus. Amen.